Goedenavond. Wat fijn om weer bij jullie te zijn. Rondom de aloude tijding. Om maar even de woorden van het lied te gebruiken. Ik wil vanavond met jullie nadenken over het thema leven door de geest in de laatste dagen. Leven door de geest in de laatste dagen. En misschien vergt dat enige toelichting, dat hoop ik zo te doen. Maar de kern is, willen wij in deze laatste dagen, deze bizarre laatste dagen, stand houden en volharden, dan hebben wij de kracht van de Heilige Geest dringend nodig. Daarom leven door de Geest in de laatste dagen. We gaan samen lezen uit de Efezebrief. En ik zou je willen vragen om met mij mee te lezen. We lezen verschillende passages die ons iets laten zien over het leven door de Geest. Excuses voor mijn donkere stem, ik ben een beetje verkouden. Maar ik hoop dat de woorden vanavond niet donker, maar lichtgevend zijn. Dus kijk een beetje door de klankkleur van de stem heen. Efeze, we gaan beginnen in hoofdstuk 1, vers 13. 13 en 14 en dan lezen we nog wat versen uit de andere hoofdstukken. Ik zal het telkens noemen. Efeze 1, vanaf vers 13. Waar Paulus aan de jonge gelovigen van Efeze het volgende schrijft. Efeze 1 vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. We bladeren door naar Efeze hoofdstuk 3. Vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Efeze hoofdstuk 4. Vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dat is de komst van Christus. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Efeze 5, vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank Altijd, voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. En dan de laatste, Efeze 6, vers 17. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, omdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Laten we samen nog kort bidden. Vader in de hemel, als we uw woord zo lezen en dat met elkaar willen overdenken, dan willen we u nederig en afhankelijk vragen om de leiding van uw Heilige Geest. Voor mij in het spreken, dat ik u niet in de weg zal staan, maar ons allemaal ook bij het luisteren, dat u ons helpt om uw stem te horen. U hebt gezegd, mijn schapen horen mijn stem. We bidden dat vanavond de goede herder zelf het woord kan nemen en ook onze harten kan vervullen. Vervullen met de Heilige Geest, opdat wij stand houden, opdat wij volhouden tot het moment dat u, Heer Jezus, komt. Want er is een strijd gaande. Er is een tegenstander die jaagt op onze ziel. Die ons verleidt om in het vlees te leven. Maar help ons om ons te laten vullen door uw geest. Zodat we kunnen volharden en kunnen blijven verwachten u, Heer Jezus, uit de hemel. In Jezus' naam. Amen. Ik kan me herinneren dat jaren geleden de oude broeder Henk Binnendijk op een jongerenconferentie sprak. En hij vertelde een verhaal van een piloot die samen met een vriend een rondje vloog in een sportvliegtuig. Of het echt gebeurd is, weet ik niet. Het lijkt me een beetje sterk. Maar het is in ieder geval een mooi verhaal wat past bij de boodschap van vanavond. Hij vertelde dat de twee aan het vliegen waren, ver boven het land. En dat de piloot, of degene die naast hem zat, plotseling ontdekte dat er ratten in het vliegtuig waren. Ratten die over de bodem liepen. En ze zagen ook een aantal ratten die bij het bedieningspaneel, bij de kabels onderaan, aan het knabbelen waren aan de levensbelangrijke kabels van het toestel. En de persoon die naast de piloot zat, die raakte in paniek. En hij zegt, kan dit geen kwaad? Zal dit het toestel geen schade toebrengen? Nou, stel het je even voor. Of het waar gebeurd is, ik weet het niet. Maar we kunnen het ons voorstellen. En die piloot keek en hij zag het probleem. En hij zei, er is maar één oplossing. Dat is dat we naar grote hoogte stijgen, waar er weinig zuurstof is, zodat de ratten allemaal het loodje leggen. En die piloot klom met het vliegtuig in volle kracht naar boven. En inderdaad, toen ze op grote hoogte waren, toen werden de ratten suf en moesten hun knagende activiteiten staken. Toen Henk Binnendijk dat vertelde, dacht ik, wat heeft dat met geestelijk leven te maken? En toen zei hij tegen de jongeren, waar ik er een van was, er is maar één mogelijkheid, één optie om stand te houden in deze verleidelijke wereld voor jullie jonge mensen. Met alle verleiding die op jullie afkomt, de verleiding van de Satan, de verleiding van je vlees, de verleiding van de wereld. Je moet op grote hoogte vliegen. Je moet op grote hoogte zijn, dicht bij God, dicht bij het woord, vervuld met de Heilige Geest, zodat de tegenstander, de knagende ratten van de tegenstander in je leven geen kans maken. En toen dacht ik, wat maakt mij het uit of het verhaal waar is of niet? De strekking is in ieder geval waar. Vanavond is mijn boodschap Een beetje in dezelfde lijn. Dat is wat ik heel graag met jullie wil delen. Willen wij in deze laatste dagen die bizar zijn, niet alleen van jonge mensen, waarden die eeuwenlang als normaal gegolden hebben, gaan op zijn kop. Ik ga vanavond geen voorbeelden noemen. Maar wil je in deze tijd stand houden, dan rest je maar één oplossing. En dat is dat je leeft door de geest. Zo noemt Paulus dat. Leven door de geest. Dat betekent niet in het vlees, niet met natuurlijke ogen, maar volgens de Heilige Geest van God, dat die jouw denken en jouw hart vervult, waardoor je dicht bij het woord, dicht bij God, dicht bij de Heer Jezus en dicht bij de medegelovigen blijft. En zijn spoedige komst blijft verwachten. Anders zul je in slaap vallen en zal je geestelijke toestel torpederen. Ik wil vanavond bij dat thema een aantal opmerkingen maken. 6 in totaal. Voor degenen die van structuur houden en van tellen. Je kunt er vanavond 6 houden. 6 meeschrijven of 6 meenemen. 6 waarheden over de christen en de Heilige Geest. De eerste vinden we in hoofdstuk 1, vers 13. En ik wil je nog een keer vragen, het is echt goed om vanavond je Bijbel erbij te houden. Ik zou het jammer vinden als je zegt, nou, mooie boodschap, mooi verhaal. U moet verder gaan. U moet samen met mij in de schrift kijken of het waar is wat ik zeg. En als het niet waar is, dan moet u mij straks aanspreken. Het eerste wat Paulus zegt over de christen en de Heilige Geest is hoofdstuk 1 vers 13. Daar zegt hij, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. De eerste waarheid van vanavond is dat de christenen verzegeld zijn met de Heilige Geest. Verzegeling, dat is het eerste kernwoord. Wat is er gebeurd in het leven van iemand die de Heer Jezus heeft leren kennen? Van iemand die gered is? Ja, zeg je, zijn zonden zijn vergeven. Amen. Maar er is nog veel meer gebeurd. Onder andere dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen. De Heilige Geest heeft ontvangen als een verzegeling. Je zou kunnen zeggen als een zegelring. Is de Heilige Geest aan die persoon gegeven als een stempel op hem of haar gedrukt. En dat stempel maakt duidelijk van wie je er een bent. Zoals een zegel op een dier, een nummer op een dier of een koe met zo'n nummer aan zijn oor duidelijk maakt van wie hij er een is. Hij is geoormerkt. Zo is een christen verzegeld. Het stempel, het eigendomsmerk van de Heere God zelf, de drie enige God, staat erop. En zeg je, wat is dan dat zegel? Nou, dat is geen oormerk, maar dat is de inwoning van de Heilige Geest. Je bent verzegeld met de Geest. De Geest van God is in de gelovigen komen wonen. Vers 14 zegt, dat zegel is het onderpand, je kan ook zeggen de vooruitbetaling van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel. Tot lof van zijn heerlijkheid. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer heeft een christen, een kind van God, de Heilige Geest ontvangen? Zullen we vers 13 eens goed lezen? In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid gehoord hebt. Dus, je bent een zondaar, levend in het vlees, geestelijk blind, geestelijk dood, zoals Efeze 2 vers 1 zegt, zelfde bladzijde. Geestelijk dood, je hoort het evangelie nadat u het woord van de waarheid hebt gehoord. Lieve mensen, het geloof is door het gehoor. Daarom is er de verkondiging van het woord, omdat wij zullen horen, want het geloof is door het gehoor. Hier staat, u hebt het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord. Hoe je in deze tijd ook denkt over communicatie. Misschien zeg je, tegenwoordig moet communicatie flitsend en kort zijn, korte spanningsbogen. Het liefst met plaatjes, het liefst met beweging, het liefst met kleurtjes. Zodat er nog een beetje overkomt. De verkondiging van het woord, al lijkt het misschien iets heel klassieks, De verkondiging van het woord is het instrument waardoor God het evangelie aan de harten van mensen legt. Nog altijd. Dat is al eeuwenlang zo en dat is nog steeds zo. En dat blijft. De prediking van het woord wat tot onze oren komt. Jullie hebben het evangelie gehoord. Paulus verwijst daarmee naar Handelingen 19, toen hij in Efeze kwam en de boodschap van geloof en bekering bracht. En jullie hebben dat gehoord, jullie hebben erop gereageerd. De Heilige Geest van God stelde jullie in staat om jullie te bekeren en met geloof te reageren op het aanbod van de Heer Jezus Christus als redder van jullie leven. Jullie hebben het gehoord. En toen, zegt hij, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Is dat niet mooi? Toen je tot geloof kwam, toen je voor het eerst op de Heer Jezus zag en je aan hem toevertrouwde, toen is de Heilige Geest in je komen wonen.
Halleluja.
Hij heeft woning bij je gemaakt. Paulus wijst daar heel veel op. Bijvoorbeeld in de Korinthebrief zegt hij herhaaldelijk: weet u niet dat u een tempel van de Heilige Geest bent? Weet u dan niet dat de Geest van God in u woont? Klaarblijkelijk zijn degenen die verzegeld zijn met de Heilige Geest toch geneigd te vergeten dat de Geest van God in hen woont. Op een andere plaats, wat ontzettend kostbaar is, in Romeinen 5 vers 5... zegt Paulus het zo: en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. De Heilige Geest is ons gegeven. Mag ik je vanavond eens vragen? Als je de Heer Jezus belijdt als jouw redder en verlosser, geloof je dat de Geest van God in je woont? Geloof je dat hij woning heeft gemaakt? Ik vraag niet vanavond of je gelooft dat hij iets aan jou heeft gedaan. Ik vraag ook niet of je gelooft dat hij iets door jou heeft gedaan. Maar geloof je vanavond dat hij in jou is komen wonen? Christus in u door de Geest. Dan betekent dat je verzegeld bent. Wie de Geest van God heeft, is van Christus. En wie de Geest van God niet heeft, is niet van Christus, zegt Romeinen 8 vers 9. Je hebt maar twee soorten mensen. Mensen die de Geest van God hebben, die zijn van Christus. En je hebt mensen die de Geest van God niet hebben, die zijn niet van Christus. Je hebt geen christen zonder de Heilige Geest. De Geest van God is het watermerk van de christen. Hij is in je komen wonen. Je bent ermee verzegeld, let op, tot de dag van de verlossing. Hier wordt bedoeld de dag van de algehele verlossing. Dat is de wederkomst. Waar de nog resterende beloften voor de kinderen van God worden uitbetaald. Bijvoorbeeld het opstandingslichaam. De Geest van God woont in je, blijft in je, tot de dag van de verlossing. Nou, ik zeg daarbij niks nieuws, wellicht. Maar ik wil wel aan je vragen, zie je de zegen hiervan? Je kan soms het idee hebben dat je je eenzaam voelt of dat God ver weg lijkt. Maar wij moeten niet leven op onze gevoelens of onze ervaring. De schrift zegt dat hij in u, in ons is. Jezus zegt, hij zal bij u blijven tot een eeuwigheid. Sta je 's morgens wel eens zo op dat je je benen naast het bed laat glijden en dat je zo eens begint, zeg dank u dat op deze nieuwe dag ik mag weten dat ik een tempel van de Heilige Geest ben en dat de Geest van God in mij woont. Dat ik verzegeld ben tot de dag van de verlossing. En het feit dat de Geest van God in me woont is het onderpand, is de vooruitbetaling. Zoals een zegel een onderpand is, een vooruitbetaling van alles wat gaat volgen op de dag van de verlossing. Wat een zegen. Je zou er zo overheen lezen. Toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest. Romeinen 5 vers 5. De liefde van God in je hart is uitgestort. Dat is de eerste waarheid. De christen is verzegeld. We gaan naar de tweede. Efeze 1 vers 17. Terwijl Paulus in vers 13 en 14. Het is op dezelfde bladzijde. De christenen verzekert dat de Heilige Geest in hen woont, gaat hij in vers 15 en 16 danken. En aan het eind van vers 16 draait zijn dankgebed om in een gebed in voorbeden. En wat bidt hij voor de Efeziërs? De Efeziërs die nog een keer verzegeld zijn met de Heilige Geest. Hij bidt voor hen, vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Het tweede woord is verlichting. Paulus gaat bidden dat ze door de kracht van de Heilige Geest verlicht worden. Dat de geest van God hen als het ware licht geeft, inzicht geeft om iets te weten. Dus het feit, laat me dit even goed uitleggen. Het feit dat de geest van God in hen woont wil niet zeggen dat ze niet meer licht nodig hebben. Hij zegt, ik bid dat diezelfde geest die in jullie woont, jullie zal verlichten. Jullie denken zal beschijnen. Dat is klaarblijkelijk nodig. Niet alles is gezegd met het feit dat de geest van God in je woont. Het is ook nodig, daar gaat Paulus voor bidden, dat diezelfde geest ons denken verlicht. Wat gebeurt er dan? Als de geest je openbaring geeft, vers 17. Nou, vers 18 zegt, dan krijg je verlichte ogen van je verstand. Met andere woorden, dan gaat je geestelijk licht aan. En wat dan? Dan zul je, vers 18b, weten wat de hoop is van zijn roeping. Ten tweede, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis. En ten derde, je zult weten wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Ik vind dit toch ontroerend, mensen. En ook ontzettend leerzaam. Deze bekende verzen, misschien voor jou ook wel, dat Paulus zegt, jullie, Efeziërs, jullie hebben de geest van God ontvangen, maar ik ga toch voor jullie bidden. Paulus, wat ga je dan bidden? Nou, ik bid dat diezelfde geest jullie verstand verlicht. Jullie geestelijk denken verlicht, zodat je dingen gaat zien. Wat dan zien? Bijzondere visioenen? Bijzondere ervaringen misschien? Nee. Dat je gaat zien wat de hoop van Jezus' roeping is. Met andere woorden, wat het betekent dat Jezus een bruid heeft, een lichaam heeft. Ik bid dat je gaat zien wat de rijkdom is van de erfenis. En dat je gaat zien wat de grootheid is van de kracht die in jullie werkzaam is. Het lijkt wel alsof Paulus zegt, ik zou jullie wel bij jullie schouders willen pakken in de hoop dat de geest van God jullie laat zien hoe groot het is dat je bij Jezus Christus hoort. Hoe rijk je bent. Hoe geweldig groot de kracht is die in jullie werkt. En welke hoop er voor jullie is weggelegd. De hoop van Jezus roeping. Is dat nodig, Paulus, dat je dat bidt? Is het nodig dat wij dat bidden voor elkaar? Nou ja, bent u automatisch geestelijk wakker? Bent u altijd geestelijk fris? Staat u elke morgen op automatisch met de geestelijke mindset? Dit is de dag die de Heer ons geeft. Heb je altijd dat geestelijk leven scherp? Of heb je soms ook te maken met tegenstanders? Met mist in je geestelijk leven. Zou er misschien voor jou ook nog groei mogelijk zijn in een diepere kennis van hem? Vers 17, laatste stukje. Verlichting in het kennen van hem. Als je een relatie hebt, als je getrouwd bent, of dat nou 50 jaar is, of 1 jaar, of 10 jaar. En als je op een gegeven moment zegt, ik ken mijn man of vrouw helemaal. Er is voor mij niks meer in hem of haar te ontdekken. Dat is een beetje gevaarlijk, hè? Ik vind het altijd prachtig als je stellen ziet die lang getrouwd zijn en die nog steeds een diepe liefdesverhouding hebben. Bij ons in de gemeente was laatst een stel 65 jaar getrouwd. Ik ging bij een langste, mensen van achter in de 80. Ik ben langs, ze zijn elkaar door dik en dun, door de genade van God, 65 jaar trouw gebleven. Ik zou alle jonge stellen bij die mensen langs willen sturen. Weet je wat ik ook mooi vind? Vond, is dat als ik zie, als ze praten, als ze communiceren, dat ze elkaar in de ogen kijken. Dat ik bij haar een waardering zie voor hem. En bij hem een diepe liefde en waardering voor haar. Die zijn niet op elkaar uitgekeken. Nee, daar is nog steeds een geïntrigeerd zijn in de ander. En als ze bij wijze van spreken uit eten gaan, dan kijken ze elkaar diep in de ogen en stellen ze elkaar de vraag: wie ben jij nu eigenlijk? Ja, ik weet het, maar toch, ik weet het ook niet. Ik kan nog steeds meer van je leren kennen. Dat is eigenlijk de dynamiek van een goede relatie. Dat je altijd meer van die ander wil leren kennen. Tussen twee haakjes, dat is het mooie aan een relatie, aan een huwelijk. Hè? Dat je soms met je man of vrouw op de bank kan zitten. En dat je gewoon eens goede vragen stelt aan die ander. Wie ben jij nu? Hoe denk jij daarover? Wat doet dit met jou? Maar ieder getrouwd stel weet dat je dat wel moet blijven oefenen. Want anders kan je zomaar naast hem of haar op de bank ploffen en leven langs elkaar heen. En gaat de swing, het elan er ook af. Toch? Weet je, dit is een beetje een horizontaal voorbeeld van het huwelijk, maar zo is het ook geestelijk. Paulus zegt, jullie zijn gered, jullie zijn verzegeld. Maar ik hoop dat jullie gezegend worden door God zelf met een honger om hem dieper te leren kennen. Ik hoop dat God jullie geestelijke ogen verder opent, zodat je gaat zien wat de hoop is van zijn roeping. Waar het heen gaat, wat de Heer Jezus in de toekomst gaat krijgen. Dat je gaat zien wat de rijkdom is van de erfenis. Kom op, zegt hij, kijk naar de geestelijke erfenis. Oh ja. Kan je uit het oog verliezen. En kijk, zegt hij, naar de alles overtreffende grootheid van zijn kracht die werkzaam is in jullie die geloven. Onder de indruk van Jezus' roeping, Jezus' rijkdom en Jezus' kracht. Daar bid ik voor, zegt Paulus. Dat de geest van God jullie verlicht, zodat je dat ziet. Paulus bidt niet om de genezing van de grote teen van tante Truus. Hoewel het goed is om voor tante Truus te bidden. Paulus bidt, als hij bidt voor de gemeente, om haar geestelijke groei, verlichting met de geest. Nodig in deze tijd, lieve mensen, dat de geest van God ons verlicht, zodat we wakker blijven. Ik zou bijna willen zeggen, zodat je huwelijksrelatie met de Heer Jezus fris blijft. Dat je de Heer Jezus af en toe diep in de ogen kijkt. En dat je zegt, ik heb genoeg aan u, maar niet genoeg van u. Misschien is dat wel de beste voorbereiding op Jezus' komst. We gaan naar het derde. Efeze 3, vers 16. Ik ga even een slokje water doen. Kunt u erheen bladeren, goed? Aan het einde van hoofdstuk 3 zijn we weer in een gebed van Paulus voor de gemeente. Je zou hier avonden over kunnen spreken. Die tijd hebben we niet. Maar het is opvallend dat hij zoveel bidt, hè, in zijn brief. Waarom schrijft hij eigenlijk zijn gebeden op in zijn brief? Dat is natuurlijk ook om de gemeente te leren bidden. Trouwens, heel mooi om deze gebeden van Paulus gewoon te gebruiken als je voor je kinderen bidt. Of voor de gemeente, of voor je kleinkinderen, of voor je vrienden. Gebruik deze gebeden. Geïnspireerde, door de geest geïnspireerde gebeden. In hoofdstuk 3, vers 14 gaat Paulus zijn knieën buigen. Hij legt zijn penneveer eventjes neer. En hij zegt, ik ga eerst even op mijn knieën. Voor de Vader van onze Heer Jezus. En dan zegt hij in vers 16, opdat hij, dat is de Vader, u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Derde woord van vanavond is de christen die door de geest bekrachtigd wordt. Twee was verlichting, één was verzegeling, drie is bekrachtiging. kracht van de Heilige Geest in je innerlijke mens. Waar Paulus in hoofdstuk 1 bad om verlichting, bidt hij in hoofdstuk 3 voor diezelfde mensen, dat diezelfde geest hen bekrachtigt, hen innerlijk sterk maakt. Dit is leerzaam. Er is in de christenheid veel geruzie over de Heilige Geest. Veel geruzie. Pinksterchristenen of charismatische christenen tegenover andere soorten christenen die ruzie maken over de rol van de Heilige Geest. Ik vind eigenlijk dat de Efezebrief brengt daar ontspanningen aan. Het zegt aan de ene kant, als christen heb je de geest ontvangen. Punt. Je bent ermee verzegeld. De geest van God is niet gedeeld. De geest van God is een persoon. Hij is bij je wedergeboorte in je komen wonen. Amen. Maar tegelijkertijd zegt Paulus, ik ga wel bidden dat diezelfde geest jullie licht geeft, hoofdstuk 1. En jullie kracht geeft, hoofdstuk 3. Opdat hij u geeft. Er is dus nog iets te krijgen van de geest, lieve mensen. De geest van God woont in je, maar de vraag is, kan hij ook alles aan je kwijt? Opdat hij u geeft om met kracht gesterkt te worden door de innerlijke mens. Eigenlijk zegt Paulus hier, mag ik het gewoon eenvoudig zeggen vanavond, dat de geest van God jullie van binnen sterk maakt. Krachtig maakt, dat je overeind komt. In hoofdstuk 6, vers 10 heet dat, voorts mijn broeders, word gesterkt in de Heere. Dat je geestelijk gezien een ruggengraat hebt. Dat je niet een zwalkende christen bent, dan daarin, hoofdstuk 4, telkens meegesleept door elke wind van leer. Wat een lijnen zitten er in die brieven. Nee, zegt hij, niet meegesleept van links naar rechts, dan weer hoog in de lucht en dan weer diep in het dal. De christen die het vandaag heeft en morgen niet heeft. Dat is het niet. Hij zegt, ik bid dat de geest van God jullie van binnen krachtig maakt, geestelijk stabiel maakt, geestelijk ruggengraat geeft. Hoe gebeurt dat? Als de geest van God van binnen krachtig werkt. Ja, zeg je, wat gebeurt er dan? Allerlei wonderen en tekenen. Nou, Paulus zegt in vers 17, opdat, met als doel, dat Christus door het geloof in uw harten woont. En misschien zeg je, ja, maar dat is toch al zo? Hij is toch bij de wedergeboorte in ons komen wonen? Maar dat woordje wonen is in de HSV niet zo goed vertaald. In het Engels staat er, that Christ may dwell in our hearts. En dwell wil zeggen gastheer zijn. Ons hele hart vervult. Dat hij niet een voorbijganger is, maar dat hij de gastheer is. Je zou kunnen zeggen iemand die zich in jouw hart helemaal thuis voelt. To dwell is als het ware massaal aanwezig zijn. Dat Christus massaal aanwezig is in je hart. Warren Wiersbe, een Amerikaanse Bijbeluitlegger, die bekend staat dat hij dingen heel kernachtig kan zeggen, zei het in het Engels zo. That Christ, who is resident, may become president in our heart. Dat Christus die in ons hart al is, in Nederlands kan je het niet goed zeggen, nu ook president wordt in je hart. Met andere woorden, hij die er woont, ook de troon bestijgt en de heerschappij heeft. Van resident naar president. Vind ik mooi gezegd. En wat gaat er dan gebeuren als Christus helemaal thuis is in je hart? Als Christus gastheer is in je hart. Vergeef me dat ik het vanavond een beetje simpel zeg. Dan komt het lekker dichtbij. Als Christus nou gastheer is in je hart, hè, weet je wat er dan gebeurt? Dan ben je, vers 17b... in de liefde geworteld en gefundeerd. Want Christus is liefde bedekt met vlees. Christus is de liefde van God in menselijke gedaante. Als Christus in je hart woont, weet je wat er dan gebeurt? Dan ben je in de liefde geworteld, beeld uit de natuur, en gefundeerd, beeld uit de architectuur, de bouwkunde, liefde. Dan zal liefde je hart vullen. Hij gaat nog een stap verder. Hij zegt in vers 18, zodat je ten volle kan begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. En je vers 19, de liefde van Christus zou kennen. En dat woordje kennen is dat diepste woord uit de Bijbel. Dat je proefondervindelijk, mag ik het eens ouderwets zeggen, bevindelijk, ervaringsdeskundig, met alle vezels van je bestaan weet en voelt en kent dat Christus liefde is. Dat geldt niet van iedere christen. Dat geldt niet altijd van mij. Zeker, Jezus woont in mijn hart op goede en slechte dagen. Maar dat ik de liefde ken, de liefde beleef, de liefde ervaar, dat is iets wat de Geest van God in ons bewerkt. Jonathan Edwards zei het zo. Je kunt honing op twee manieren kennen. Je kunt het potje pakken en de ingrediënten van honing lezen. En zeggen, oké, zo zit honing in elkaar. Hieruit is honing opgebouwd. Beetje dit, beetje dat, beetje dit, beetje dat. Zo, jij weet veel van honing. Er zijn ook andere mensen die zeggen, ik doe het anders. Ik draai het dekseltje open en ik steek er een lepel in. En ik proef de honing. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Dat je de liefde proeft. Ik wil gewoon eens even aan je vragen. Hoe staat het met je liefdesrelatie met de Heer Jezus? Want daar is de Geest van God op uit. Hoofdstuk 1 vers 17. De Geest doet je Jezus kennen. In roeping, erfenis en kracht. Hoofdstuk 3 vers 16. De Geest geeft kracht om de liefde van Christus te kennen. Ben je nog onder de indruk van de Heer Jezus? Houd je van hem? Proef je de honing van zijn liefde? Weet je iets van die innerlijke omhelzing? Dat je zegt, door de Heer Jezus ben ik aanvaard voor God. Is mijn ziel tot rust gekomen? Die liefde gaat er ook uitkomen. Ik moest denken aan Corrie ten Boom, die na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland een getuigenis gaf. En na het getuigenis mochten de mensen haar een hand komen geven. En er stond een rij met mensen en plotseling zag ze een lange, magere Duitse man staan. En ze keek hem zo schuin in de ogen en ze herkende hem. En terwijl ze de andere mensen die voor hem stonden een hand gaf, realiseerde ze zich, dit is de man die mijn zus Betsy in Ravensbrück zo vreselijk gemarteld heeft. En die man stond inderdaad in de rij om Corrie een hand te geven. En ze voelde zo'n weerstand van binnen. En ze zei, Heer, ik kan deze man niet de hand schudden. Wat moet ik doen? En de Heer sprak in haar denken. Romeinen 5 vers 5. De liefde van God die in je hart is uitgestort door de Geest van God die je gegeven is. En ze zei, het is alsof ik mijn rechterhand voelde tintelen van liefde. En ik keek hem aan. En ik kon hem de hand reiken en van harte vergeving aanbieden. De liefde van God door de kracht van de Geest is geen theoretisch concept. Het is een ervaring van geliefd zijn. Weten met de ogen van je hart. Weten dat Christus voor je gestorven is. Weten dat God tevreden met je is. Weten dat je vrede hebt met God. Maar ook, het komt eruit, naar buiten. Bijvoorbeeld, als je geroepen wordt om je vijanden te vergeven. Als je geroepen wordt om je jas weg te geven. Als je geroepen wordt om herbergzaam te zijn. Als je geroepen wordt om ongelijk te lijden. Als je geroepen wordt om de minste te zijn, dan gaat de liefde van Christus van binnen, geen theoretisch concept, een werkelijke kracht door de Heilige Geest, je in staat stellen dingen te doen die je in eigen kracht nooit zou kunnen doen. Dat is pas bovennatuurlijk leven. Daardoor komt de kracht van Christus naar buiten, dat je degene die je zus vermoord heeft, de hand kan drukken door de Geest van God die in je woont. De geest die de liefde van Christus reëel maakt, werkelijk maakt. Dat is de bekrachtiging van de Heilige Geest. Ik heb hier gebrek aan. Ik heb het nodig dat dat gebeurt. Ik snap dat Paulus zegt voor de Efeziërs, daar ga ik voor bidden. Daar ga ik op voor mijn knieën, zegt hij. Daarvoor buig ik mijn knieën, opdat de Vader u geeft. Lieve mensen, dit hebben we niet automatisch. En willen we stand houden in de laatste dagen, kunnen we niet. We moeten niet zoeken naar een power-christendom in de zin dat we allemaal bijzondere dingen ervaren en bijzondere dingen doen. Alsof het geloof een soort experience is, een soort sensatietocht waarin we allerlei dingen beleven. Nee, laten we bidden om bovennatuurlijke kracht, om lief te hebben. Om een leven te leiden waarin het karakter van Jezus zichtbaar wordt. Dat is bovennatuurlijk. Want jouw vlees, jouw ego, jouw ikgerichte leven wil dit niet. Maar als de geest van God intrek neemt en je met kracht vervult, dan ga je die drempel die je in jezelf niet kan nemen, kunnen nemen. Omdat de geest van God in je hart is uitgestort. Kracht van de Heilige Geest. Heb je daar gebrek aan? Is dit een nuttig gebed voor jou? Of zeg je, is van mij niet meer nodig? Dat ga je toch niet menen? Bekrachtiging. Dit is zo mooi dat dit er is, lieve mensen. Dat de Vader ons dit wil geven. Laten we hiervoor bidden. Efeze 4, de vierde punt. Efeze 4. De Christen en de Heilige Geest. We hebben het over leven door de Geest. Wat is ten vierde van belang? Paulus zegt, Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Hier zie je de verzegeling van 1 vers 13. Nog een keer in 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Waar komt het voor een christen in de laatste dagen op aan? Dat we de geest van God niet bedroeven. Dit vers, lieve mensen, veronderstelt dat dat mogelijk is. Dat we de geest van God verdriet doen. In het Engels staat er, do not grieve the spirit. De geest van God grieven, kwetsen. Het is een ernstig vers dit. Hoe kan je de geest van God kwetsen? Nou, lees in de versen daaromheen. Vers 25, als je liegt. Vers 26, als je zondig boos bent. Boos bent op de verkeerde manier. Vers 28, als je steelt. In plaats van zelf met je handen goed werk doet. Vers 29, als er vuile taal uit je mond komt. Vers 31, als je bitter bent. Als je vol woede, toorn, geschreeuw en laster bent. Vers 32, als je niet vergeeft en niet verdraagt, dan bedroeven wij de Heilige Geest. Dus op een rijtje, laten we dit met elkaar zo eenvoudig mogelijk willen begrijpen. De Geest van God woont in ons en hij blijft bij ons tot een eeuwigheid. Dat betekent dat hij alles van ons leven waarneemt. Want hij is er altijd. En wat Paulus hier aankaart in hoofdstuk 4, is dat hij zegt, deze karakterzonde, liegen, vuile taal, bitterheid, niet willen vergeven, geschreeuw, laster, verkeerde boosheid. Ik zou bijna zeggen van die alledaagse zonde, die bedroeven de Heilige Geest. Wat is bedroeven? Het gaat hier om relationeel verdriet. Als ik zo meteen naar mijn auto loop en er loopt hier een onbekende man langs mijn auto en hij kijkt mij aan en hij scheldt mij uit, dan denk ik dat ik even denk, wat gebeurt hier? Maar ik zal toch, denk ik, een paar seconden later vrij rustig in mijn auto stappen en denk ik, nou ja, laat maar, weet ook niet. Juist, ene oor in, andere oor uit. Maar als ik vanavond thuis kom en mijn vrouw zit op de bank en zij spreekt harde woorden tot mij, of andersom, dan doet dat verdriet. Weet u waarom? We hebben een relatie samen. Weet je waarom we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Omdat we in een relatie met hem staan. Omdat hij in ons woont. Hij getuige is van alles wat we zeggen, denken of doen. Paulus zegt, dit is een fijn gevoelig vers. Ik hoop dat je er niet overheen gaat met olifantenlaarzen. Maar Paulus zegt, zorg dat je de Geest van God niet verdriet doet. Wees je bewust van zijn permanente aanwezigheid. En laat dat je handelen, spreken, daden, kleuren. Positief gezegd, laat je in alles leiden door de Heilige Geest. Iemand gebruikte ooit dit voorbeeld. Sek Poonen, een bijbelleraar uit India. Hij zegt, een man en een vrouw zijn samen thuis en ze maken ruzie. Ze zitten een beetje te kibbelen, lelijke woorden naar elkaar te spreken. En plotseling komt de buurvrouw aanlopen met een pannetje soep. Langs het raam langs. En 3 seconden later gaat de bel. Ding dong. En de woorden worden minder. En een van hen loopt naar de deur en laat de buurvrouw binnen. Dat hoort immers zo, hè, als ze met soep komt. De buurvrouw staat in de kamer met een pannetje soep. En zegt, dank u wel buurvrouw, hoe gaat het met u? Mooi weer. En we praten een tijdje. De buurvrouw gaat weer weg. De soep gaat op het fornuis. En de bittere sfeer van eerst keert weer terug. Wat maakte het verschil, zegt Sek Poonen, die bijbelleraar. De aanwezigheid van de buurvrouw. En toen zei hij, en dat heeft mij diep geraakt. Veel christenen hebben meer respect voor de buurvrouw dan voor de Heilige Geest. Waarom zou je je spreken aanpassen, bitterheid, boosheid, woede, toorn, geschreeuw, laster, voor de buurvrouw, omdat ze aanwezig is? Zouden we dat ook niet doen vanwege de Geest van God die in ons woont? Bedroef de Geest van God niet. Dat is de vierde. Leven door de Geest. Pas op dat je de Geest geen verdriet doet. De vijfde. Efeze 5 vers 18. Dat is het alternatief. Van het bedroeven van de geest gaan we hier naar de vervulling met de geest. Dat is het vijfde element. Word niet dronken van wijn, 5 vers 18, waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de geest. Dit is een prachtige waarheid. Paulus zegt hier, in plaats van dat jullie de geest van God bedroeven, is het alternatief. Het heilige alternatief is dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Dat je je levensbeker, als het ware, bij God ophoudt. En dat je zegt, Heere God, vul mij met uw Heilige Geest. Ik wil stand houden in deze laatste dagen. Ik wil op mijn werk een vruchtbaar christen zijn. Ik wil een man zijn voor mijn vrouw. Ik wil een vrouw zijn voor mijn man. Ik wil een vader en moeder zijn voor mijn kinderen op de manier zoals u dat bedoeld hebt. Ik kan dat niet alleen. Heere God, ik heb u nodig. Weet je wat de apostel zegt hier? Dan heb ik een recept voor je. Ik heb een medicijn voor je. En dat is dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Er staat hier letterlijk, laten we daar even naar kijken. Word vervuld met de Geest. Het eerste deel van het vers waarschuwt voor dronkenschap. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Je zou dit vers ook, als je het vrij vertaalt, zou kunnen vertalen. Kom niet onder de invloed van alcohol, maar kom onder de invloed van de Heilige Geest. Dat is eigenlijk wat er staat. Deze tegenstelling maakt de apostel. Kom niet onder de invloed van wijn. Dat leidt tot losbandigheid, maar kom onder de invloed van de Heilige Geest. En dat leidt tot vers 19... 21. Dat je onder elkaar gaat spreken met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Dat je voor de Heere gaat zingen, dat je hem gaat loven. Vers 20, dat je hem gaat danken voor alle dingen. En vers 21, dat je elkaar onderdanig bent. De geest van God, ook hier zie je het weer, leidt niet tot allerlei bijzondere dingen. Het leidt tot wat? Een leven in blijdschap, lofprijzing, gemeenschap, dankbaarheid en onderdanigheid. Vers 19 tot 21. Word vervuld met de geest. Weet je wat zo mooi is aan die zin? Word vervuld met de geest. Dat is apart, hè? Die taalconstructie. Misschien denk je, oh, dat is te moeilijk taal. Toch kan je dat begrijpen. Er staat niet, vul jezelf met de Heilige Geest. Er staat, word vervuld. Dit noem je in de taal een leidende vorm. Dat betekent, het wordt aan je gedaan. Het is een passieve vorm. Je houdt je beker op en je laat je vullen. En dat vind ik evangelie. Dat is, ik kan het niet zelf, Heere God. Ik kan niet een leven leiden dat u behaagt. Ik kan niet een leven leiden van lofprijzing, dankbaarheid, onderdanigheid. Dat kan ik niet. Nee, zegt God, dat weet ik. Daarom heb ik daar een middel voor. Laat je vullen met de Heilige Geest. Het wordt aan je gedaan. Het geldt voor alle christenen. Het staat in het meervoud. En er staat, als je het goed vertaalt, wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Dat betekent, het is een herhalingsrecept. Wij hebben telkens die vervulling met de Heilige Geest nodig. Vervulling. Want wij zijn lekke bakken waar het water uit wegloopt. In deze wereld die op drift is. En een kerk die niet altijd fris is. Met een hart dat mezelf kan misleiden. Heb ik telkens nodig dat de Geest van God mij vervult, mij opnieuw tot overstromens toe vervult. David zegt, Psalm 23, mijn beker vloeit over. Dit is het geestvervulde leven. Misschien zeg je, waar kan je dat halen? Waar kan je dat halen? Is daar een adres voor? Waar je je beker kan laten vullen. Weet je wat zo mooi is? Jezus ging op de laatste dag van het feest staan. Staan. Johannes 7, vers 37. En hij riep. Prachtig, er staat hier. Hij riep met grote stem. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dit zei hij over de Heilige Geest. Dus wie deelt uit met de Geest? Het is Jezus. Waar moet je zijn? Het recept is eenvoudig, lieve mensen. De moeilijkheid zit in de gemakkelijkheid. Je moet bij Jezus zijn. En dan moet je je beker ophouden. Je moet er wel eerlijk voor worden. Je moet je beker niet afdekken. Je moet je niet schamen voor je leeggelopen hart. Je moet bereid zijn om de zonden die in je hart zitten te belijden en te verwijderen. Je moet bereid zijn om te belijden dat je misschien in de mist terechtgekomen bent. En dat je de Geest van God bedroefd hebt. Maar je komt met je lege beker en je treedt naar voren en je zegt, Heer, ik kan het gebruiken. Ik moet bij u zijn. Weet je wat Jezus zegt? Kom dan maar naar mij. Laat hij tot mij komen. Het geestvervulde leven is een leven vervuld met een persoon. Het is aan Jezus verbonden. Jezus is het geheim. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Met andere woorden, wie geloof hecht aan mij. Wie zich niet schaamt, maar tot mij komt. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Lieve mensen, dit heeft de kerk nodig in deze tijd. De kerk is verlegen om de vervulling met de Heilige Geest. Willen wij in deze tijd het licht verspreiden, het evangelie verkondigen? Willen wij huwelijken in stand houden in een wereld waar huwelijken massaal kapot gaan? Willen we onze kinderen tot discipelen maken? Dan kan niet in eigen kracht, wij hebben God nodig. Dat is het, wij hebben de Heilige Geest nodig. En daarvoor moeten we bij Jezus zijn. Jezus zegt, het is niet losverkrijgbaar. Je kan niet naar een loketje waar je een soort medicijn krijgt, los van mij. Nee, zegt Jezus, het geestvervulde leven is verbonden met mij. Kom naar mij toe. Met minder kan het niet. Dit hebben we nodig. En dit is ook het frisse leven waarvan David zegt in diezelfde psalm. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Dat is de geestvervulde gelovige die het beseft. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. De Heere God is bij mij. Ik hoef niet te vrezen. Hij woont in mij en hij vervult mij met zijn geest. Vervulling. En dat leidt tot slot, in 6 vers 18, tot een leven van geestvervuld gebed. Paulus zegt daar, vers 17 van hoofdstuk 6, neem de helm van de zaligheid, het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Willen wij stand houden in de laatste dagen, dan moeten wij, dan mogen wij, dan worden wij opgeroepen om te bidden in de geest. Dat betekent onder leiding van de geest. Een gebedskamer, een gebedsleven waarin de Heilige Geest ons leidt, ons vult om wat te doen? Met volharding en smeking voor alle heiligen te bidden. Hoe houden wij stand? Doordat we geestvervuld bidden. In deze laatste dagen stijgen we tot hoogte, zodat de ratten sterven, doordat we bidden. Christenen zijn, puntje, 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 puntje. Je kan duizend dingen noemen, maar één centraal antwoord uit de Bijbel is: christenen zijn bidders. Terwijl u met alle gelegenheid bidt, met alle smeking. Mag ik u eens vragen, wanneer hebt u voor het laatst bij God gesmeekt? Intens met God spreken. Onder leiding van de Heilige Geest. We zijn verzegeld. We bidden om de verlichting. We bidden om de bekrachtiging. We willen niet de geest van God bedroeven. Maar we willen vervuld worden met de geest. Zodat we ten zesde een gebedsleven hebben. Onder leiding van de geest van God. Ik weet niet hoe u erbij staat. Ik heb genoeg gezegd vanavond. Maar ik stel voor dat we een moment stil worden. En dat we met ons hart naar de Heer gaan. Die ons wil reinigen, wil vullen met zijn geest. Zodat we kunnen standhouden in deze laatste dagen. Ik ben een moment stil, dan kunt u ook in uw hart met God spreken. Misschien is er wel iemand die hardop wil bidden. Als je dat wil doen, dan is daar de gelegenheid voor. Doe het dan als het kan met een hoorbare stem. En misschien ook wat kort, zodat er ook ruimte is voor anderen om te bidden. En dan zal ik afsluiten. Dank u, Heer, voor het geweldige voorrecht dat we de geest van God hebben ontvangen. En dat geeft ons ontspanning. U woont in ons en u wijkt nimmer meer van ons. Dank u dat we voor elkaar mogen bidden. Dat de geest van ons verlicht. Dat de geest ons bekrachtigt. Dat we uw geest niet zullen bedroeven. Maar dat we vervuld met uw geest een leven van gebed zullen leiden. Van smeking voor alle heiligen. Heren, hier zijn we. We kunnen het niet zelf. We zitten hier vanavond in deze kerk. Met alle omstandigheden van het leven. Ieder heeft zijn eigen verhaal. En zijn eigen uitdagingen. Zijn eigen roeping. Om in deze laatste dagen stand te houden. En we zijn vanavond bij elkaar gekomen om uw woord te horen, om elkaar te ontmoeten, om te bidden, om voorbeden te doen. Maar ook vanavond zijn we hier om kracht te ontvangen. En u ziet ons, Heer, zoals we hier zijn. En we komen bij u. En we willen komen als een kind. En zeggen: Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Heilige Geest van God, vul onze levensbeker. Zodat we overvloeien van blijdschap. Vreugde, vrede en vreugde. Ja, dat gehoorzaamheid en liefde ons deel zal zijn. En we een boodschap hebben voor deze wereld. Vader, doet u het in ons. Heer Jezus, vul onze levensbeker. Hier zijn we. We zijn afhankelijk van u. En u hebt zelf gezegd, Heer Jezus, als nou een kind aan zijn vader om een brood vraagt, dan geeft een vader geen steen. En als die om een ei vraagt, dan geeft die vader geen schorpioen. Nou, als jullie nu, als aardse vaders, als zondige vaders, jullie kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de geest van God gegeven worden aan degenen die hem bidden. Daarom, Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Reinig onze levensbeker. Help ons om in deze eindtijd stand te houden. U te verwachten, Heer Jezus, de dag van de verlossing tegemoet te zien en zo te leven. Op ons werk, in ons gezin, in ons huwelijk, als single, als opa of oma, als werknemer of als werkgever. In welke omstandigheden ook, dat onze beker gevuld is. Heer, hier zijn we. Doe het in ons. Voor de glorie van uw grote naam. Halleluja. Amen. Het is maar één stap tot Jezus. 659 Johan de Heer. Gaan we samen zingen. En daarna wil ik u een zegen meegeven voor deze nieuwe week. En dan zingen we ons slotlied. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Maar nu, het is maar één stap tot Jezus. Geen probleem. U blijft daar staan. We gaan de zegen van God uitspreken. Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop. Mogen u, mogen jou, mogen ons vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus zijn met ons. Totdat hij komt. Maranatha. Amen. Wij lazen vanavond over de dag van de verlossing. Tot die tijd is de Heilige Geest bij ons. En dan zal de dag aanbreken. Staat zo hier zo mooi. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Laten we die samen zingen. Couplet 1, 2, 3, 4 en 5.